Gods verberging. Daarover spreekt de tekst, gemeente. Gods verberging. Nou, er zal wel niemand onder ons zijn die zich daarbij helemaal geen voorstelling kan maken. Zelfs een klein kind is dat niet helemaal vreemd. Niet waar? Je leert een kind bidden. En zo'n kind krijgt, dat hebben wij ook gekregen, voor verreweg de meeste van ons geldt dat, zo'n kind krijgt de overtuiging mee van de ouders dat God leeft. We voeden onze kinderen niet op met de vraag of God er wel is, nee, nee. God leeft en God luistert en dat hij altijd en overal aanwezig is. Ik hoor het moeder nog zeggen, jongen, de Heere ziet je overal. En dat was dan wel eens een beetje bedreigend, begrijpt u? Maar het was ook wel heel bemoedigend. De Heer is er altijd, hoor. Je mag hem altijd aanroepen. Maar is de Heer dan niet in de hemel? Ja. Maar ook op de aarde. Dat is mooi. Hij is net zo dichtbij als dat hij ver weg is. Er zijn voor hem geen afstanden. Nou, zo worden wij opgevoed. Hij is heel ver weg, omdat hij alle dingen omspant. Van eeuwigheid tot eeuwigheid, God. Alle tijden en alle ruimten omspant hij. En tegelijkertijd is hij zo dichtbij. Hij is nog dichterbij dan de vrouw die ik lief heb. Misschien moet je zeggen, hij is nog dichterbij dan ik mijzelf. Of niet? Want wij moeten eerlijk gezegd nog wel eens bekennen dat we onszelf niet kunnen doorgronden. Wie zal het eigen hart kennen? Ik, zegt de Heer, ik ken het. Dus hij is heel dichtbij. Heel ver, maar net zo dichtbij. Nou, zo worden we als kinderen opgevoed. Heel onbevangen vertrouwt het kinderhart zich daaraan toe. Daarin is de Heer niet verborgen. Daar is de Heer aanwezig. Maar vroeg of laat komt er in het kinderleven de vraag, waar is God nou eigenlijk precies? En dan ook deze vraag, ik zou God wel eens willen zien. Ik zou God wel eens even willen zien. En bij het ouder worden groeit die vraag nogal eens een keer uit tot twijfel. Waarom laat God zich eigenlijk nooit eens zien? Waarom laat God zich niet zichtbaar gelden in deze wereld en in de kerk en in het eigen leven? En naarmate we via het onderwijs en via het hele klimaat van onze cultuur worden beïnvloed door dat hele levensgevoel van onze moderne tijd, waarin de dingen meetbaar zijn en tastbaar en controleerbaar en liefst bewijsbaar. In die mate kan die twijfel benauwende vormen aannemen. Ik weet niet of u dat wel eens zegt. Hoe zit het eigenlijk met de realiteit van wat we geloven? Wat geloven we nou? Ja, dat kun je natuurlijk wel uit een boekje zeggen. We hebben dogmatisch wel het een en ander in onze bovenkamer, maar wat geloven we nou? En wat is daarvan waar, van die realiteit, de realiteit, de inhoud, de werkelijkheid, de betrouwbaarheid van wat we geloven? Zit er wel werkelijkheid achter? Klinkt dan dat moderne stemmetje. Zou het wel waar zijn?
Modern. Minder modern dan we denken.
En gemeente, als u nou soms dacht dat ik het zou hebben over atheïsten, dan vergist u zich. Want atheïsten zijn aan dit soort vragen al lang voorbij. Althans, ze stellen die vraag niet meer. Daar zijn ze niet meer mee bezig. Dat hebben ze achter de rug. Nee, ik bedoel christenmensen. En dan nog niet eens de oppervlakkige. Die alleen maar christen heten zonder het te zijn. Ik bedoel christenen die het werkelijk zijn. Juist echte gelovigen kunnen, vooral als ze wat nadenkende typen zijn, vaak enorm gekweld worden door verstandelijke twijfels. En die zijn niet mis, dat verzeker ik u. Verstandelijke twijfels. En toch ken ik een variant. Een
een andersoortige twijfel die nog ernstiger is, kwellender. Ik bedoel, niet zozeer de verstandelijke twijfel of God er wel is, maar de bevindelijke, persoonlijke twijfel of God, die er wel degelijk is, of deze God er ook voor mij is, of hij wel van mij af weet, of hij zich van me aantrekt. Waarom vergeet hij mij? Waarom verhoort God me niet? Waarom lopen de dingen in het leven soms zo stroef? Waarom gaat het toch zo totaal anders dan ik gewild, gewenst, gebeden, gesmeekt heb? Of waarom loopt het soms helemaal uit de hand? En dan loopt het vast. Voor de ene is een bedrijf. En voor de andere met zijn gezondheid. En voor een derde in zijn gezin. En voor een vierde, en dat is eigenlijk de diepe kern, waar ook al die andere dingen zich op concentreren. In het eigen zielsleven. In het hart. O God. Levende God. Ik twijfel er niet aan dat u leeft. Machtige God. Ik twijfel niet aan uw macht. Barmhartige God. Ik twijfel niet aan uw ontferming. Maar waarom verbergt u zich? En onderschat op dit vlak ook niet de brandende kwestie van de ontkerstening. U denkt dat is heel wat anders. Nee, dat is niet wat anders, geliefde. Mij althans kan het hoe langer hoe meer benauwen. En naar de keel grijpen dat de massa van ons volk. Dat betekent de massa van ons volk. Dat betekent de meeste mensen in je straat hoor, in je eigen straat. Gaat maar na. Hoeveel mensen gaan er nog naar de kerk in de Ruitersweg? Ik noem maar een straat. Hoeveel? Het overgrote deel van onze stad- en straatgenoten leven zonder God. En ze zijn allemaal op weg. Dat is toch ontzettend, of niet? Want een leven zonder God, dat is Gods eer te na. Dat is diefstal. Van Gods eer. En dat is verachting van je eigen ziel en zaligheid. En gemeente, deze godloosheid die wordt zo algemeen. In de pers en in de politiek. In de wetenschappen en in de literatuur. Zo algemeen dat je eraan gaat wennen. En soms vliegt het je aan. En dan schreeuw je het uit. O God, waar bent u? In Europa, in Nederland. Waar bent u? In onze stad, in ons dorp. Grijp toch in, heren. O, niet dat we u de schuld ervan geven, want wij zijn van het heilspoor afgegaan. Maar het is niet uw schuld, heren, maar u bent toch de enige die een keer kunt geven. Waarom doet ge ons van uw wegen dwalen? Dat is iets van een gericht, hè? Dat zegt diezelfde Jesaja. Waarom verstokt gij ons hart? Verberg u niet langer, heren. Nou, gemeente, het zijn deze en dergelijke ervaringen van Gods verberging waarover de Bijbel het beslissende woord te zeggen heeft. En hoe spreekt de Bijbel nou daarover? Minstens op drie manieren. In de eerste plaats is er sprake van Gods verberging die behoort tot Gods wezen, Gods aard. Daar bedoel ik natuurlijk niet mee te zeggen dat God per definitie een God is die zich niet openbaart. Nee, 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 hij geeft zich te kennen. Hij openbaarde en openbaart zich in zijn woorden en in zijn daden. En zijn volk mag hem kennen. We mogen hem ontmoeten. We mogen hem ervaren. We mogen hem loven. We mogen hem lief hebben. Jawel, maar u weet dat God zich voor het blote oog nooit te zien gaf. Zelfs Mozes, en die ging toch wel heel vertrouwelijk met de Heer om, hè? Die zag hem in het voorbijgaan. Hij zag nog net zijn rugzijde. God geeft zich in zijn openbaring wel te kennen, maar hij geeft zich in zijn openbaring niet prijs.
Hij blijft God. Niet één van ons niveau. Hij blijft God, de Heilige, de Verhevene. Oneindig hoger dan wij. We kunnen hem alleen maar kennen in het eerbiedige geloof. In zijn woord. Hij is niet te zien. Luther zei, stop je ogen in je oren. Daar bedoelde hij mee, we kunnen God alleen maar horen. We kunnen hem niet zien. We kunnen God ook niet begrijpen met onze hersens. We kunnen hem niet doorgronden, ook niet met onze gevoelens. Dat noemen we God, met een moeilijk woord, en dat mag u weer vergeten, transcendentie. Maar dat is eigenlijk een heel mooi woord, want dat betekent, daar hoort u het woordje trans wel in. Hè? Hij transcendeert ons, hij overstijgt ons, hij gaat ons te boven, dat gaat ons ver boven onze maten en onze begrippen. Nou gemeente, dat is één. Deze godsverberging, deze wijze van godsverberging behoort tot Gods aard. Hij is God en wij zijn mensen, kort gezegd. Dat is ook nog een tweede manier. De tweede manier is dat de Heere zich verbergt in zijn beproeving. Dat behoort niet zo direct tot zijn wezen, maar tot de stijl van zijn omgang met zijn kinderen. Hij doet dat uit liefde. Maar dat is dan een liefde waarin hij ons oefent, waarin hij ons test en traint. Om het en rechem betekent moederschoot. Moederschoot. Weet u wat rachamim zijn, begrijpt u dan? Dat zijn de gevoelens die een moeder koestert voor het kind van haar schoot. Dat zijn rachamim. Ontfermingen. Deze God, de Vader, heeft moederlijke gevoelens van deernis en teerheid, van liefde en verbondenheid, waarmee hij aan zijn kinderen gehecht is. Ach, wij denken in onze beste geestelijke momenten wel eens dat we veel van de Heer houden. En dat zal wel waar zijn. Maar dat is nog niks vergeleken bij wat de Heer voor zijn kinderen voelt, hoor. Voelt ook, ja, voelt. Rachamim. Erbarmen. Zo is God. Ja, maar als die kinderen hem dan op zijn hart trappen. En als ze nou weergaloos ontrouw zijn. Geliefde, u moet maar zo rekenen. De Heere kan veel, maar hij kan nooit ontrouw zijn. Mag ik het zo zeggen? Dat komt niet uit het dogmatisch boekje. Maar dat is nou de machteloosheid van zijn liefde. Hij kan niet ontrouw zijn. Hij kan iets niet. Dat is de machteloosheid van zijn trouw. Die liefde die kan wel een ogenblik, een oogwenk tuchtigend verlaten. Maar niet voor eeuwig. Want op het moment dat oogwenk, dat de liefde tuchtigt, is daar onmiddellijk de ontferming. Dat is die diepe stroom van warme genegenheid en verknochtheid, waarmee het hart van God gevuld is en die hem innerlijk bindt om niet ontrouw te zijn. En in plaats dat hij zijn volk verwerpt, gaat hij zijn Israël vergaderen. Dat moet toch muziek geweest zijn in de oren van die ballingen. Daar zaten ze, om eigen schuld van land en vrijheid verstoten. Van tempel en toekomst verstoken. En midden in deze Babylonische misère schalt daar de stem van de profetie. Zing vrolijk, gij onvruchtbaar, met onvruchtbaarheid geslagen ballingenvolk, die tegen elkaar zegt en tegen je eigen ziel zegt, er komt nooit meer iets van. Het is afgelopen, het is voorbij, punt uit. En dan schalt daar de muziek uit de hemel via de mond van de profeet. Het is maar een ogenblik, mijn kinderen. Ondeugden. Maar het is maar een ogenblik. Het is een minimum aan beweging, een oogwenk. Maar met een maximum aan deernis en liefde haal ik u thuis. Dat is nou ontferming. Om het met de bekende gelijkenis van de verloren zoon te zeggen. Ja, dat die verpauperde en berooide verloren zoon terugkeert, dat is al een compleet wonder, vindt u niet?
Maar het grootste wonder is denk ik toch dat die vader gereed staat. En dan zie ik die van ver die haveloze sloeber komen. En dan welt het niet op in zijn hart. Daar heb je hem. Nou zal ik het hem betaald zetten. Maar dan welt er iets anders op in zijn hart. Weet u wat dat is? Innerlijke bewogenheid. Deernis. Kijkt u het maar naar. Dat is ontferming. Moederlijke ontferming van een vader. Ik weet niet of iemand het schilderij van Rembrandt van deze voorstelling wel eens gezien heeft. Het hangt in Sint-Petersburg in de Hermitage. Levensgroot. En dan zie je die haveloze. Als je nou een Rembrandt-bijbel hebt thuis, moet je maar eens opzoeken. Ik denk dat die daar ook wel in staat. Klein natuurlijk. Die haveloze jongen als een hoopje ellende. Geknield aan de voeten van zijn vader. Je kijkt die jongen op de rug. En dan zie je de vader in het gezicht. Die staat er dan zo overheen. Met die wonderlijke blik van intens geluk. Ja, die vader die was nog gelukkiger dan die zoon hoor. Dat geloof ik vast. En dan zie je die oude verweerde handen van die vader op de schouders van zijn kind. Open vaderarmen. Nee, sterker nog. Omhelzende vaderarmen. Dat is ontferming. Ja, zegt iemand, nuchter mens. Klein ogenblik, maar die ballingschap duurde dan toch maar 70 jaar, hè? Ja, vindt u dat lang? Nou, zegt u, behoorlijk 70 jaar. Nou, dat vind ik ook lang, ja. Dat is 3 generaties, hoor. 3 generaties. 1926 tot 1996. 14 keer zo lang als de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is niet niks. Maar mag ik het nou eens anders duiden? Het was net lang genoeg om Israël te leren verstaan dat de zonde zwaar en bitter is. En dat Gods ontfermingen dan ook wel oneindig groot moeten zijn. 70 jaar. Kijk, lieve mensen, ik hoop niet dat u het me kwalijk neemt, maar dat wilde bij ons niet zo 1, 2, 3 in hoor. Dat de zonde bitter is. Dacht u dat? Heb je dat onder de knie? Dan neemt de Heer de tijd voor om je dat te leren. Soms 7 dagen achtereen. Of 7 maanden. Of 70 jaar. Hardleers als we zijn. Maar in het licht van Gods grote ontferming zinkt zelfs 70 jaar in het niet. En dan noemt de Heer vervolgens ook zijn toorn gering. Een toorn waarin hij zich verbergt. Voor een ogenblik. Gering, zegt hij. Ja, wel ingrijpend. Ingrijpend. Weet u nog, ik wel. Hoezeer het deed als moeder je niet aankeek een poosje. Ik had liever een pak slaag. Ingrijpend hoor. Zijn toorn waarin hij zich verbergt. Een ogenblik. Ja. Als hij zijn liefdesblik terugtrekt, dan gaat het licht uit. Dan zit je in het donker. En dan sterft de vreugde. En het uitzicht. Maar kijk, zegt Jesaja. Is een ogenblik. En dan gaat het licht schijnen. Gaat het licht weer aan. Niet verzengend. En niet verblindend.
Dat zou toch allerminst onbillijk zijn, hè? Als God de vlam erin gegooid had.
Maar er gaat een ander licht schijnen, helder en helend, bevrijdend, met eeuwige, en dan gebruik ik nog een keer een Hebreeuws woord, omdat het ook een van de grondwoorden is van het Oude Testament, met eeuwige gesed zal ik mij over u ontfermen. Gesed, dat is heel moeilijk te vertalen. Meestal wordt het weergegeven in de Statenbijbel, althans met goede tierenheid, soms ook met weldadigheid. Maar gesed, gemeente, dat is iets als verbondstrouw. Verbondstrouw. Een van de sleutelwoorden in het Oude Testament, in de hele Heilige Schrift. Erewoorden uit Gods hart. Gesed, verbondstrouw, en rachamim, ontferming. En dan nog een sleutelwoord, dat kent u allemaal. Zo zegt de Heere uw Goel. Dat woord kent u wel, hè? Uw Goel. Uw losser, uw verlosser. Nu weet dat dat oorspronkelijk betekent. Een goel was een man die persoonlijk in de bres sprong om aan de uitzichtloosheid van een verarmd familielid een einde te maken. Zoals Boas dat deed. Nou, zo kreeg nou het medeleven krachtdadig handen en voeten in tastbaar hulpbetoon. God is een goel. Gods goede tierenheid en zijn ontferming bestaan maar niet uit klanken of uit grote woorden, zelfs niet uit welgemeende gevoelens, maar uit verlossende daden. De Heere doet wat hij voelt. De Heere doet wat hij zegt. Hij voegt de daad bij zijn gevoelens en zijn woorden. Zoals die vader dat deed, die werd met innerlijke ontferming bewogen. Dat was een innerlijke zaak, maar hij voegde de daad bij het woord, want hij omsloot die jongen. Hij sloot hem in zijn armen en daar bleef het niet bij, daar bleef het niet bij. Hij kuste hem en hij kleedde hem en hij bereidde een feestmaal en hij nam hem weer op in zijn huis. Dat is het beeld nu van een goel. Jawel, onze verlosser. Zo is nou God voor zijn gekooide en doodschuldige volk Israël. En hij voegt de daad bij zijn woord en gaat de ballingen bevrijden en vergaderen. U weet het, zoals een herder zijn kudde vergadert, daar komen ze aan. De lammetjes, ze kunnen niet meer en hij draagt ze in zijn armen, Jesaja 40. En de kleintjes, hij stopt ze in zijn schoot. Weet je wat dat was, zo'n schoot? Dat was zo'n, die herder die hadden zo'n lange mantel aan, zo'n soort toga zal ik maar zeggen. En om een beetje vlug vooruit te kunnen, namen ze die dan op en dan hadden ze daar een hele plooi in. En daar legden ze dan wel eens een lammetje in met een gebroken pootje of een lammetje dat niet meer kon. Heerlijk, hè? Zo'n God is onze God. Een heerlijk herder die zijn hele kudde in de gaten heeft. En bijzonder oog heeft voor de kleintjes en de zwakken en de zogenden. Hij brengt zijn Israël thuis. Nou, dan moet u het eens zeggen. Wat gaf er nou de doorslag? De toorn of de verlossing? Zeg het nou maar. De verberging of de ontferming? De ontferming toch? Is toch geen discussie over mogelijk? Die verberging, die scheen het laatste. Maar ze was het niet. Ze mondde uit in eeuwige ontferming. Eeuwig, dat betekent stabiel en onvergankelijk. God kon zich niet en kan zich niet verloochenen. Zijn liefde raakt nooit op. Nooit, zegt u. Kan ik erop aan? Zou dat ook mij gelden? Wat bedoelt u? Nou, zegt u, kijk, voor mij blijven het toch wel wat grote woorden, hoor. Want ik ben de Heere nogal eens kwijt. En dan kom ik eigenlijk niet verder dan, o God, gij zijt een God die zich verborgen houdt. Dat is de tekst uit Jesaja 45 tussen haakjes. Die tekst die gaat nog verder, hoor. Er staat bij de heiland. Wist u dat? Gij zijt een God die zich verborgen houdt, de heiland. Maar goed, zegt u, ik, of jij, ik kom vaak niet verder dan dat u zich toch zo verborgen houdt, Heer. En dan is God zo eindeloos ver voor mijn besef. En dan kunnen ze wel zeggen, hij is dichtbij, maar ik ben zo ver van hem en hij van mij. En dan tatten ze me van binnen. Waar is nou je God? Psalm 42. En ik schreeuw zonder dat anderen het horen. O, mijn steenrots, waarom vergeet ge me? Zou nou deze belofte ook voor mij kunnen zijn, zegt u? Heel concreet, deze belofte, Jesaja 54, ook voor mij. Mag ik u voor het antwoord op uw klacht meenemen naar Golgotha? Want Golgotha, geliefden, is niet ver van de tekst. Jesaja 54 volgt uiteraard op 53. Golgotha is vlakbij. En dan schrijft Jesaja, de evangelist van het oude verbond, zijn lijdensevangelie. En hij schildert de man van smarten, ontroerend voor ogen. En nou vraag ik u, geliefde, waar was Gods verberging ooit schrikwekkender dan in het lijden van de knecht des Heren? Als de onwaardigste van de mensen werd hij naar de gerichtsplaats gedreven. Als een lam ter slachting geleid, zeg maar gesleurd. Jesaja gebruikt de sterkste uitdrukkingen om dat lijden te verwoorden. Hij zegt veracht, gewond, verbrijzeld, gestraft, gestriemd. Gods verberging. En dan leggen we het Nieuw-Testamentische lijdensevangelie ernaast. En dan vernemen we dat het dieptepunt van heel die Gods verberging. Ja. De verlatenheid was. Toen Christus aan het kruis hing. Van 9 uur 's ochtends tot 3 uur in de middag. Al 6 uur lang. Waarvan de laatste helft in een nachtelijk donker. Riep hij met grote stem. Eli, Eli, lama sabachthani. Ik kan u dat niet uitleggen. Maar ik mag er wel iets van zeggen. En dat is dit. Ik ben bezig met uw vraag te beantwoorden. Zou het ook voor mij kunnen gelden? En daarom zeg ik mag er wel iets van zeggen. Kan het u niet uitleggen. Maar wat ik zeg is dit, dat wij op grond van Christus' verlatenheid aan het kruis 3 dingen mogen geloven. Het eerste is dat God terwille van dat Eli, Eli van Christus ook in de verberging nochtans onze God blijft. Dan kunnen wij hem kwijt zijn. Hij heeft eenmaal zijn zoon verlaten. Opdat wij nimmer meer verlaten zouden zijn. Ik zeg u dat wij in de verlatenheid mogen zeggen. Mijn God, al voel je er niks van. Want in dat nochtans geloof is onze leidsman en volleinde des geloofs ons voorgegaan. En ziende op de gekruiste zullen we het hart vol zien stromen van dat nochtans geloof. En dan hoef je je dat geloof door niks en niemand te laten ontnemen. Ook niet door je eigen geweten. En dan mag je, zoals Luther dat noemt, tegen God, tot God vluchten. Zo hij mij doodde, zegt Job. Zou ik evenwel niet hopen. Als snijdt hij alle levensvoorwaarden af, zegt Habakkuk. Geen vijgen, geen olijven, geen runderen, geen druiven. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. En ik zal me verheugen in de God van mijn heil. Ja, zegt u, maar als ik dat nou niet haal. Nou, dan zie ik omhoog met mijn bevende hart en mijn betraande ogen. En ik zie tot op de verhoogde aan het kruis. En ik hoor het hem roepen, mijn God. En ik fluister het hem na, mijn God. Dat is het eerste. Wat we mogen weten. En het tweede is dit. Te vast mogen geloven dat het eigenlijke van de helse godsverberging al lang gedragen is en die kan ons nooit meer treffen. Kijk, wat ons overkomt, dat kan soms heel bitter zijn, geliefde, dat weet ik. Of dat weet ik. Ik weet er iets van, meer niet. Maar wat ons overkomt, dat kan heel bitter zijn. Maar het zijn toch maar de omtrekken, hoor. Het zijn de randen. Het zijn de randen. Nooit zo ondraaglijk bitter als het hart van de verlatenheid. En in dat hart was Christus gezonken. De kern. Kijk, die verberging van Gods aangezicht is klein. Vergeleken bij de verlatenheid van Christus. Die duurde in klokkentijd ook niet zo lang hoor. Maar daar werd alle klokkentijd verzwolgen door het gewicht van Gods eeuwige gericht. En daar behoef ik nou om Jezus wil nooit meer in te komen. Laat staan in om te komen. Jesaja zingt ervan. Hij om onze overtredingen verwond. Er is er toch zeker geen één die denkt dat hij dat nog eens over moet doen. Hij om onze ongerechtigheden verbrijzelt. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. De striemen die hem dodelijk verwonden, bieden ons genezing. En daarom, geliefde, in alle benauwdheid en aanvechting, mogen we linea recta naar Jezus heen. Om vertroosting te vinden in zijn wonden. Want die wonden vormen het klare bewijs dat God ons wel beproeven kan. En dat hij zijn aangezicht een ogenblik verbergen kan, maar dat hij de zonde nooit twee keer straft. Eén droeg de vloek. Aan het kruis was slechts plaats voor één. En die ene was genoeg. En hij riep: het is volbracht. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En de geest verzegelt het aan ons hart. Zo mogen we het er in onze hoogste aanvechting voor houden dat God zich in Christus met eeuwige goedertierenheid over ons ontfermd heeft voor eeuwig. Dat maakt geen dood nog ongedaan, want de gekruiste is opgewekt. Ten derde dagen verrees hij uit de dood. Houd in gedachtenis dat Jezus uit de doden verwekt is. Het doodsoordeel is weggedaan. En de doodstraf is gedragen. Ik stak er geen vinger naar uit. Mijn lieve heiland deed het alleen. En in hem geborgen, die het leven van mijn leven is, hoor ik het. Ik leef en gij zult leven. En dat geeft vrijmoedigheid om die 42e psalm dan ook uit te zingen. Niet alleen waarom vergeet ge mij, maar dan ook te zeggen: wat buigt ge toch neder, o mijn eigen ziel. Toe, waarom ben je zo onrustig in mij? Hoop op God, ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing, dat betekent verlossing op verlossing. En mijn God. En nu het derde. Het derde nut van de godsverberging op Golgotha. U zegt: en als ik nou toch er weer eens onderdoor ga en me verlaten voel. Kijk, dan is dat natuurlijk wel een machtig evangelie dat het helemaal buiten ons vast ligt. Eens en voorgoed, gedane zaken nemen geen keer. God is zo getrouw en sterk. Dat is wel een machtige boodschap, maar ik voel me soms zo ellendig. Nou, dan zeg ik nog één ding. De gekruiste die ons in het evangelie geschilderd wordt, die 2000 jaar geleden, zeg maar, heel onze zaak ter hand nam en afhandelde, die gekruiste, die is vandaag nog dezelfde hoor. Dat wil zeggen, dezelfde is een liefde. Hij is niet meer aan het kruis, maar hij is wel de gekruiste. Hij zit daarboven met de wonden van het kruis in zijn handen. Hij is opgestaan en hij leeft. Wat doet hij daarboven? Dacht u dat hij zijn kudde vergat? Nee, dan zou hij geen herder zijn met een hart. Een herderlijk hart. Hij vergeet ze niet. Ja, zegt u, vergeet ze niet, maar is die ook bij me? Ja, zeker, ja, zeker. En het komt tot ons, juist als we soms er zo diep onder doorgaan, dan weet hij ons weer feilloos te vinden en op te sporen. En hij komt tot ons en in ons, op de wijze van zijn Heilige Geest, in de belofte van het evangelie. En hij zegt, ik was in dat gebied, ik was in dat donker, ik kan je begrijpen. Maar er is één verschil, mijn kind, er is één verschil. Ik was er absoluut alleen en jij bent er nooit alleen. Dat denk je wel eens en dat voel je zo wel eens, maar het is niet waar. Ben je God kwijt? Vertrouw je aan mij toe. Ik ben nabij, ik ben nabij. Ik ben je meer nabij dan de hartenklop van je bloed. En zo, geliefden, horen wij het Godswoord van vanavond over het kruis heen. Tegen de achtergrond van Jesaja 53. En op de ankergrond van Golgotha. Voor een klein ogenblik verlaat ik u, maar met grote ontfermingen sluit ik u in mijn armen. In een kleine toren verberg ik mijn aangezicht, maar met eeuwige goede tierenheden ontferm ik mij. Zegt de Heere, uw verlosser, twijfel niet. En als je het wel doet, dan geloof je door de twijfel zijn. Twijfel niet, zegt de Heere, want ik zweer u, zoals na de zondvloed in Noachs tijd. Ik zal niet meer toornen en ik zal niet op u schelden, want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer.
Mag ik het nog net iets anders zeggen? Dit zal mij zijn als de kruisdood van mijn zoon. Toen ik zwoer dat de vloek u niet meer treffen zou. Wie het gelooft, die heeft het. Nog een kleine tijd geduld, liefde. Mijn kind, zegt de Heere, nog even. En dan leg ik ook het laatste spoortje van mijn verborgenheid af. En je zult me zien, zien. Niet even in het voorbijgaan, maar zien. In het vrolijk licht van mijn vriendelijk aangezicht. Lieve mensen, jongelui, ouderen. We hebben geen reden om zijn belofte in twijfel te trekken. Echt niet. We hebben geen reden om eraan te twijfelen. En als iemand het toch mocht doen, bedenk dan nog eens dat al Gods beloften, ook deze, in Christus niet ja en ja maar zijn, maar ja en amen. Betrouwbaarder dan al onze twijfels. Amen.